We lezen vandaag met elkaar uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 27, en we starten bij vers 33. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit en toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met Jezus hem bewaakte de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: hij was werkelijk Gods zoon. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hem bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. We gaan nu met elkaar zingen uit opwekking nummer 614.
Weet je, het is misschien gek, maar God, of je nu gelooft in God of helemaal niet gelooft in God, God staat voor ons mensen gelijk met verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor onze welvaart, verantwoordelijk voor onze gezondheid, verantwoordelijk voor ons welzijn, verantwoordelijk voor de natuur op aarde, verantwoordelijk voor de vrede op aarde, verantwoordelijk voor... Ook al geloof je niet in God, hè? Ook al zijn er mensen die zeggen: nee, is helemaal geen God, dan nog zullen ze zeggen: ja, maar als het dan een God is, hoe kan het dan zo'n puinhoop op aarde zijn? Dus ook voor die mensen die niet in God geloven, staat God wel gelijk met verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor wie jij bent, verantwoordelijkheid voor wat jij doet, verantwoordelijk voor hoe jij je voelt, hoe gezond je bent of hoe ziek je bent, hoe lang of kort je leven is. En vanavond benaderen we Golgotha op een hele aparte manier. Want God neemt ook die verantwoordelijkheid. Het klinkt misschien gek als ik het zo zeg, maar hij doet het op een hele bijzondere manier. God neemt verantwoordelijkheid voor jou. Maar als je het goed vindt, kom ik pas aan het eind van de preek weer terug op welzijn en welvaart en gezondheid en al die dingen meer, waar wij mensen God vaak voor verantwoordelijk vinden. Ik zei al in mijn inleiding dat je zou moeten opletten op het woord redden of verlossen. En nu we op Golgotha zijn, en nou, dat hebben we allemaal niet gelezen, en ook heel veel van wat we wel hebben gelezen komt niet aan de orde. Maar nu we op Golgotha zijn, klinkt opeens dat woord verlossen. En een van de meest indringende dingen is wel dat de mensen, want wij staan eromheen, we horen mensen opeens roepen: anderen heeft hij verlost, zichzelf verlossen kan hij niet. Ik heb het even voor je opgezocht, maar het is echt het woord verlossen. Dus vergis je niet met: anderen heeft hij genezen, zichzelf bevrijden kan hij niet of zo. Nee, het is echt verlossen. Dus binnenbrengen in het nieuwe koninkrijk, de nieuwe wereld van God. Het koninkrijk van koning Jezus. Het verlossen van zonde en dood. Die term verlossen. Niet meer vastzitten aan het drama van de tijd of het drama van je eigen daden, drama van je eigen woorden, of die van anderen natuurlijk, dat kan ook. Want je kunt ontzettend vastzitten aan het drama van wat anderen hebben gedaan. Kan allemaal. Verlossen wil zeggen in de liefde van God je plek vinden en verlost zijn van dit complete drama dat ons naar de keel grijpt. Of je het nou zelf hebt gedaan of anderen het hebben gedaan. Dus dat bedoelen ze. En we horen mensen om ons heen rondom dat kruis roepen: anderen heeft hij verlost, zichzelf verlossen kan hij niet. En ze hebben gelijk. Hij kan het niet. Het is Jezus niet mogelijk om zichzelf te verlossen. Dus, een miljoen keer de Zoon van God, hij kan niet alles. Jezus kan zichzelf niet verlossen. En ik ga je dat laten zien waarom het niet kan. Maar die mensen hebben gelijk. Hij kan het niet. Maar waarom niet? Hij kan het niet omdat hij jou niet wil laten gaan. Even, wacht even. Hij kan het niet. Hij kan niet van het kruis afkomen omdat hij jou niet los wil laten. Dat was zijn psalmvouw, zijn plechtige belofte in de woorden van God al vanaf het allereerste begin: ik zal je verlossen. Dat is de belofte die God gedaan heeft aan mensen die in dat drama van een gevallen creatie, van een gevallen schepping terechtkwamen. Ik zal je verlossen. En eeuwenlang had God aan de mensen gezegd hoe dat zou gaan. En die boodschap was niet echt moeilijk. Want God had door de eeuwen heen steeds gezegd: mijn genade is voor jou genoeg. Kom met heel je drama. Kain, ik hoor het bloed van Abel roepen van de aarde. Kom met je drama en ik zal je verlossen door genade en vergeving. Niet meer en niet minder. Maar wij snapten dat niet. Wij konden daar niet in komen. Er zit een soort gekke spanning in onszelf, dat God aan de ene kant verantwoordelijk is, maar dat wij onszelf schuldig voelen. Weten. Kan allebei. Dus de kramp van binnen, dat wij de Kains van de wereld zijn, wij mensen, misschien voel je jezelf individueel geen Kain die zijn broer doodslaat, maar je weet dat je zelf meedoet aan het drama, ook al is het heel klein, stap je in de auto straks naar huis en ben je mee het probleem van de CO2 en dergelijke. Je weet dat je het bent. Aan de andere kant is het voor ons bijna niet mogelijk om te snappen wat God zegt. Mijn genade is jou genoeg. Ik zal je zonde vergeven. Hadden wij meer nodig dan dat woord van God? Nee. Maar iedere keer opnieuw deden wij weer datgene wat God niet wilde. Wij verknalden zelf onze relaties. Wij veroorzaakten zelf oorlogen. Wij veroorzaakten zelf enorme arm-rijkdomverschillen enzovoort. Dat deden we elke keer opnieuw. En elke keer zei God, ik wil je vergeven. Mijn genade, mijn liefde voor jou is genoeg. Leef daar. Uit. De mensen snapten het niet. Toen zei God, nou weet je wat, ik zal je de opdracht geven om voor je zonde een offer te brengen. En hij stelde in de Levitische wetgeving de hele offercultus in, hè, dat als je dit had gedaan, dan moest je met een eenjarig rund of een eenjarig bokje naar de tempel en had je de zondebok en had je een duivel, weet ik wat allemaal. En in die rieten van ik offer iets van mezelf, kon jij leren dat God een genadig en een liefdevol God is? Want laten we eerlijk zijn. Het is toch van de zotte dat je voor jouw zonde een rund de schuld moet geven. Of dat je een bok moet offeren. Dat is toch gek? Dat is zonde van die bok, denk ik dan bij mezelf. Ja, maar dat was de bedoeling niet. God dacht dat hij jou daarmee een soort visueel onderwijs kon geven. Zo van, als ik die mens nou maar wat laat doen, van ik heb toch geofferd voor mijn zonde, dus is God mij genadig, dan zijn ze in ieder geval terechtgekomen bij een genadige en liefdevolle God. Het hielp niet. Op een gegeven moment riep een profeet, hou alsjeblieft op met die duizenden offers die jullie brengen, want je gaat gewoon door, het maakt niet uit wat ik zeg. Je gaat gewoon door. Toen was de belofte, er komt een dag, dan zal ik mijn geest in jullie binnenste geven. Dan zal liefde, vrede, recht uit jullie woorden en daden komen. Je zult misschien zelfs nog wel bij jezelf denken dat je het zelf doet. Maar als je kijkt naar wat je zelf doet, dan denk je van, nah, dat wordt hem niet. Uiteindelijk zond hij zijn zoon. Waarom? Om ons te laten zien wat God altijd al had beloofd. Ik ga voor jou de dood door. Zodat jij zult weten dat als je in geloof Jezus Christus volgt, dat je door de dood heen komt. Dat er geen beschuldiging meer voor jou in de hemel is. Mijn genade is u genoeg. En nu snap je waarom Jezus niet van het kruis kan komen. Hij kan zichzelf niet verlossen om de belofte van God aan jou gedaan. Begrijp me goed. Hij kan het niet. Het is niet eens de vraag of hij het wil. Zoon van God, aan God gelijk, God zelf. Hij zal het ook niet willen, want God had altijd al gezegd, mijn genade is jou genoeg. Maar hij kan het dus niet. Hij is gedwongen, gebonden door de belofte van God aan jou gedaan. Dus die mensen om hem heen, om dat kruis heen, hadden gelijk. Hij kan zichzelf niet verlossen. Daar zal je toch gillend gek van worden van zo'n opmerking. Maar ze hebben gelijk. Maar let op. Ze zeggen kort daarvoor, anderen heeft hij verlost. Pardon? Hebben jullie door dat deze Jezus aan het kruis mensen heeft verlost? Uit nood en dood, uit zonde en oordeel? Want dat is het woord verlossen. Hij is Jezus, de Heere, verlost, Jehoshua. Hebben jullie dat door? Ze zeggen het wel. Ze zeggen dus niet, ik ga even op hun plek staan. Ze zeggen dus niet, anderen heeft hij genezen, zichzelf verlossen kan. Nee, die genezing hadden ze kunnen zien. Hij zegt ook niet, bij hoeren ging hij binnen, maar zichzelf verlossen kan hij niet. Zeggen ze ook niet. Ze zeggen ook niet, de rabbijnen heeft hij onderwezen en terecht gewezen, maar zichzelf verlossen kan. Nee, ze zeggen, anderen heeft hij verlost. Ze zien dus dat deze man aan het kruis de verlosser is. Hoe is dit mogelijk? Dat je zo in jezelf klem zit, dat je in de Zoon van God, de verlosser uit zonde en dood, hebt herkend. En dat je dan vervolgens zegt, zichzelf verlossen kan die niet. De eeuwige waarheid spreekt. En dat je niet je leven aan hem geeft. Dat je niet jezelf meegeeft aan Jezus, aan het kruis. Het graf in, de dood door. Nou lijkt het net alsof ik hier een toneelspelletje speel, hè? Dat hier naast mij iemand staat die ik kan beschuldigen van onbegrip. Maar laten we even eerlijk zijn. Wij staan bij dat kruis. En ga nou eens even bij jezelf naar binnen. Zou jij willen dat Jezus zichzelf verlost? Zou ik willen? Nee. Ik niet. Ik ga het jullie niet allemaal vragen hoor. Ik niet. Want waar moet ik dan heen als hij de dood niet doorgaat? Als hij het oordeel niet doorgaat? Als hij niet opgewekt wordt op de derde dag omdat hij alles heeft volbracht? Waar moet ik dan heen? Jezus, blijf alsjeblieft aan het kruis. Maar wat zeg je nou? Wat is dat voor egoïstische opmerking? Dan ben je toch helemaal... Ik ga geen rare dingen zeggen. Dus... Ik ben geen haar beter dan degene die daar staat. Ja, geen haar beter. Maar dat is toch raar? Ik ga toch niet aan de Heer Jezus vragen om van het kruis af te komen? Nee, dat is raar. Want dan kom ik er zelf bedrogen mee uit. Wacht even. Dus wij zijn belanghebbend bij zijn kruisdood. Het is niet alleen... wat hij van ons draagt, of verdraagt, of voor ons betaalt, of de weg die hij is en ons baant, dat is niet het enige. Het is ook dat wij met z'n allen vanavond thuis en hier in de kerk roepen, blijf alstublieft tot het einde aan het kruis. Nou zeg ik iets heel naars, maar wij zijn allemaal mensen, en het zijn niet de Joden die hem gekruisigd hebben, dat hebben we allemaal gedaan. Eigenlijk vieren wij vanavond dat wij het zo ver konden brengen dat God zijn genade aan ons moest bewijzen. Zo ver hebben wij het voor elkaar gekregen. Maar dan komt er nog eentje binnen. En dat is een hele gemene. En dat is ook de laatste gemene die ik aan het woord laat hoor in deze preek. Als u Gods zoon bent, kom dan van het kruis af. Deze kennen jullie, deze figuur. Want in het begin van het Matthäus-evangelie was hij er ook al. Als jij zoon van God bent, spring dan hier van de tempel af en de engelen zullen komen en je dragen. Je weet wie het is. Het is de Satan. Het is de Satan die zijn mes nog even in een kier van de deur zet om te kijken of hij het nog kan voorkomen. En dat is een hele gemene. Want wat is het gemene hieraan? Het is twijfel aan jouw identiteit. En dat is het gemeenste wat je een mens kunt doen. Aan iemands identiteit twijfelen. Ik zal daar niet te veel woorden aan wijden. Maar als je twijfelt aan iemands identiteit... ja, jij zegt wel dat jij... maar bewijs het maar eens. Wat doe je daarmee? Je legt jouw macht op de daden en woorden van een ander. Maar je zegt iets over jezelf. Je zegt iets over jouw aangevallen zijn. Ik zal er niet te veel woorden aan wijden. Maar je zegt iets kwalijks over jezelf. En je probeert die ander in je klauw te krijgen. Bewijs jij maar eens dat dat zo is. Kom maar op met je daden. De Satan, of eigenlijk moet ik zeggen de duivel, die hier tegen Jezus roept, door onze monden heen, want het zijn de mensen die het roepen. Wij zijn aan die kant terechtgekomen. Die door de monden van mensen heen roept, als jij Gods zoon bent, kom dan maar eens af van het kruis. Op een gegeven ogenblik wordt het helemaal donker. En dat duister, dat wil eigenlijk zeggen, God heeft ons niets meer te zeggen. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg en duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de water en God sprak licht. En nu gaat het licht uit. God heeft jou niets meer te zeggen. Het enige wat Jezus namens ons roept is, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zie je wel dat God verantwoordelijk is? Hij roept het namens ons. Namens jou en mij schreeuwt hij naar boven. God, waarom doet u dit? En dan zijn we bij het begin van de preek terug. Want God is verantwoordelijk. Wil verantwoordelijk zijn voor jouw leven. Voor mijn leven. Voor jouw leven. Jij die daar thuis mee viert. God wil verantwoordelijk zijn. Maar het aparte is dan dat je gaat vragen, oh, maar betekent dat dan dat wij genezen worden van elke ziekte, dat wij nooit meer arm zullen zijn, dat we nooit meer dit en nooit meer dat en altijd rijk en altijd zus en altijd zo? Vallen wij dan weer terug in een welvaart waarvan we met z'n allen weten dat hij de wereld kapot heeft gemaakt? Nee. Als je weet dat Jezus zichzelf niet kan verlossen, dan weet je ook waarom hij aan het kruis hangt. Hij heeft zijn naaste lief, want die is als hemzelf, mens, in een verloren wereld. En dat is jouw rijkdom, dat je in Christus de weg mag gaan naar je naaste toe en tegen je naaste mag zeggen, ik kan niet anders dan jou lief hebben. En dat is niet omdat ik zo knap ben, maar omdat Jezus voor mij de weg ging. Langs het kruis, door het graf, tot in de opstanding. En ik kan je, lieve naaste, maar één ding zeggen. God is genadig. Laat hem ook voor jou verantwoordelijk zijn. Amen. Wij gaan zingen. Nieuwe liedboek. Lied 5. Nee. Oh, de liturgie klopt al niet meer. De liturgie klopt al niet meer. Geef niet. We gaan zingen. Nieuwe liedboek 575. Oh, jij wil het. Dat is oké. Okay. Ja, maar dat gaan we alsnog doen. Maar je wil hem hier hebben. Wij gaan luisteren naar het lied. Harry heeft altijd goede ideeën, dus dat gaan we doen. Wij gaan luisteren. We gaan luisteren naar een lied. Ik heb zelf de liturgie door elkaar gegooid. Geef niet. We gaan luisteren naar een lied. Opwekking 480.